Goeie vragen, Geert. Trouw Vader in de hemel, we willen u een zegen vragen, Heer, voor de bediening van Geert. Heer, wilt u hem vullen met uw Heilige Geest? Wilt u zijn mond aanraken, Heer? En we weten allemaal, Heer, dat wanneer je een preek doet, Heer, dat je dat voorbereidt. Heer, maar wij verwachten ook, Heer, dat u zijn lippen aanraakt en dat u hem geeft wat wij moeten ontvangen. Heer, en wilt u hem daarin rijk zegenen? Heer, wilt u zo een geweldig woord van uzelf geven aan ons? Heer, in deze vakantie die we met elkaar mogen vieren. Heer, zegent u ons. Zegent u Geert. Amen.
Dankjewel. Ga me even installeren en dan gaan we van start. Goedemorgen allemaal. Mijn naam is Geert van der Zeeuw, kom uit Hengelo. Getrouwd met Marijke, sinds een jaar nu. En sinds kort ook in verwachting. Dus een hele mooie nieuws. Dankjewel. Zoals gezegd, ik kom uit Hengelo en ben daar... ik heb eigenlijk twee banen. Ik werk bij de overheidsgemeente in Enschede. Daar ben ik procesondersteuner. Dus daar ondersteun ik adviseurs... Die mensen weer proberen aan het werk te krijgen die in de uitkering zitten. En ik doe dan de administratieve handelingen. Verder ben ik jongerenwerker bij de gemeente Hengelo, de kerkelijke gemeente. Dus de andere is de overheidsgemeente. Hier bij de kerkelijke gemeente in Hengelo ben ik ook jongerenwerker. En samen met Marijke doen we dat, we doen dat samen natuurlijk. En het is gewoon heel mooi om met de jongeren te werken, hun te zien groeien in hun geloof. En het zijn ongeveer jongeren tussen 12 en 25 jaar. En die mogen gewoon lekker met hun echt avontuur met God aan, zoals ik dat noem. Nou, ik vind het heel fijn om ook gewoon in jullie midden te zijn hier vanochtend. Ik zei al, ik had al een aantal van jullie gesproken net toen we gingen bidden. En ik ben hier wel eerder geweest op deze plaats in Notter. We hebben hier een keer van de gemeente een gemeentedag gehad. Lekker relaxed gingen we wat voetballen hierachter. En gewoon hadden we daarna ook nog een dienst. Maar ik vind het gewoon fijn om voor de eerste keer in Ichters VBG te zijn. En ik zie een aantal wel bekende gezichten. Dat is leuk. En ik vind het gewoon ook mooi dat hier in deze omgeving... dat er zo'n gemeente gepassioneerd bij elkaar komt met zoveel mensen. Ik hoorde ook dat jullie gewoon echt snel, een snelle groei ook hebben meegemaakt. En dat jullie verwachtingsvol zijn ook voor wat God gaat doen in de komende tijd. Nou, heel veel zegen alvast daarbij. Vanmorgen, jullie zien het thema waar ik het over wil hebben. Vakantie met God. Vakantie met God. Zoals we hier zitten, ik denk allemaal hebben we wel op een of andere manier met vakantie te maken. Of we nou werken, school zitten, of misschien gewoon met pensioen zijn of thuis zitten vanwege omstandigheden. Ik denk allemaal hebben we wel te maken met vakantie. Alleen al als ik kijk hier het mooie weer in Nederland tegenwoordig. Ik bedoel, daar word je toch blij van. Dan ga je toch denken, wauw, het is anders dan normaal. En ik denk dat dat ook iets over vakantie zegt. Het is niet het normale leven. Het maakt wel onderdeel van het normale leven uit. Maar het is toch weer iets aparts. Het staat er los van. Ik denk, daar gaan we vanochtend ook naar kijken. Dat we vakantie is ook een periode waar je reflectie kan hebben. Rust. En waar je ook nieuwe energie op kan doen voor de tijd die weer gaat komen. Dus daar gaan we lekker over nadenken vanochtend. En ik ga bewandel soms wat zijpaden, maar je merkt steeds wel dat het thema vakantie met God komt er steeds in naar voren. Ik wil met jullie beginnen, ik ga even kijken. De eerste tekst, even kijken, ik moet er echt... hij moet eerst aan misschien nog. Zijkant, ja. Oké, hij doet het al, ja. Hij staat op off, maar of jullie achterin hebben ze het gedaan waarschijnlijk. Ik zet hem even nog aan. Ja. Ik wil graag met jullie gelijk de eerste tekst lezen. Dat is Psalm 5 vers 4. In Psalm 5 vers 4, dus gewoon even de opening van morgen. Staat trouwens, de tekst is uit de Herziene Statenvertaling. Dus als je hem zelf wil opzoeken in je Bijbel, kan het wat anders zijn. Heb je de Herziene Statenvertaling? Dan is het alles goed is hetzelfde als wat je hier op het scherm ziet. Hier staat, 's morgens hoort u mijn stem, heren. 'S morgens leg ik mijn gebed voor u neer. En zie ik naar u uit. Het is een psalm van David. Als je kijkt in het algemeenheid naar de psalmen, vind ik psalmen ja, die zit eigenlijk vol emoties. Vol emoties. David en ook de andere psalmisten uiten hun hart daar naar God. Ik zie ook vaak wel dat de psalmen heel dicht bij ons dagelijks leven zitten. Maar ja, als je daarnaast kijkt, er zijn ook genoeg psalmen waarin David zijn verdriet uit, zijn moeite, maar ook zijn dankbaarheid, zijn schuld. Ik bedoel, in al die psalmen komt iets van emoties naar voren. En ik denk dat we dat misschien ook wel allemaal herkennen, juist als we het moeilijk hebben, of als we misschien juist heel blij zijn, maar ik denk vaak als we het moeilijk hebben, dan gaan we toch weer terug naar die psalmen, want het zijn van die woorden die we al, van toen we opgroeiden, als we met de Bijbel zijn opgegroeid, kenden en die ons heel vertrouwd in de oren klinken. Er staan soms ook wel wat moeilijke woorden in, vind ik ook wel, dat als God over de grootheid van God, daar kan je soms helemaal niks bij voorstellen, maar toch geven die psalmen, die geven iets aan wie God is. En als ik kijk naar psalm, dan is het, denk ik, als je misschien een gemeenschappelijke noemer er even aan mag geven. En dan kom ik toch bij de vertrouwelijke omgang met God. David, die uitte zich altijd, zijn emoties, in die psalmen. En dat was eigenlijk, de omgang, hoe hij omging met God. Misschien kan ik beter zeggen, hoe God omging met hem. Want als we kijken vanmorgen naar deze psalm, dit eerste vers, dan staat hier, 's morgens hoort u mijn stem, heren. 'S morgens leg ik mijn gebed voor u neer en zie ik naar u uit. Weet je, het is best wel bijzonder wat hier staat. 'S morgens hoort u mijn stem, heren. Ik bedoel, ik ga niet elke ochtend, moet ik heel eerlijk in zijn, naar God toe. Misschien wel even snel schietgebedje. Maar God is er wel altijd. God staat altijd klaar. Staat eigenlijk te wachten op jou, op mij, op David. Om ons te ontmoeten, om ons soms gewoon naar ons te luisteren, maar soms ook om iets aan ons te geven. En bijzonder is dat David zegt hier, 's morgens leg ik ook mijn gebed voor u neer. David uit dus weer zijn hart, uit dus wat er in hem leeft, wat op dat moment speelt, uit hij naar God. En het mooiste vind ik hem misschien nog wel, die laatste woorden, daar staat, 'en ik zie naar u uit.' Sommige andere vertalingen staat net even wat anders, dat hij op God wacht. Dat is ook iets van uitzien. Maar in ieder geval hier staat er, 'en ik zie naar u uit.' David ziet er dus naar uit om God te ontmoeten. Hij ziet er dus naar uit om bij God te zijn. Nou, ik weet ook niet of David dit elke dag, of dit elke dag bij hem zo was. Ik kan bijna niet voorstellen. David is wel een groot persoon, maar ook een persoon natuurlijk met zijn valkuilen. En ook een persoon die helemaal niet altijd dicht bij God was. Maar dit is wel het hartsverlangen van David. En ik wil eigenlijk aan u vragen van, laten we even een klein moment stilnemen en laat deze woorden eens op je inwerken. Wat betekent dit voor jou? Ik zeg niet, doe jij dit elke dag? Zoek jij God elke dag? Nee, laat deze woorden eens inwerken over de grootheid van God en dat God jou wil ontmoeten. Niet soms, niet alleen vandaag, elke dag, ook morgen. Neem we heel even een kort moment stilte en laat die woorden op je inwerken. Weet je, ik vind het bijzonder. God staat voor ons klaar. God wil omgang met ons. God zegt, kom maar. Alleen wij gaan zo vaak, laten eigenlijk die grootheid van God laten wij links liggen. En wij gaan gewoon dat doen wat wij zelf willen, terwijl God ons veel wil geven. Maar daar gaan we straks ook nog allemaal naar kijken. Ik ga even een switch maken. We hebben het natuurlijk over vakantie. En het thema vakantie met God. We zijn hier in de vakantieperiode. Nou, ik kan dan zeggen, Marijke en ik, mijn vaders en ik, hebben al de vakantieperiode erop zitten. Heel jammer voor ons, maar het was wel een hele mooie vakantieperiode. We zijn namelijk naar Zuid-Frankrijk geweest. We hebben daar lekker van de Franse cultuur geproefd. Ook van de natuur natuurlijk. En een hele mooie tijd gehad. Ik was daar al eerder geweest, Marijke nog niet. Dus ik heb haar ook wat plaatsen laten zien. Ik dacht van, dat vindt ze vast wel leuk om te zien. En dat viel niet tegen. Wat hebben we nog meer gedaan? We hebben ook mensen over God verteld. En met een moeilijk woord heet het wel evangelisatie. Dat hebben we niet dat we zomaar op de straat gingen en dan gingen we mensen vertellen. Nee, we zijn ook in die vakantie, we hadden eerst een paar vakantiedagen, zijn we met de Tour de France meegereisd. De Tour de France, groot wielerevenement, grootste wielerevenement van elk jaar. Je kan zeggen wat je van vindt met alle dopingperikelen eromheen. Daar gaan we het even niet over hebben. We hebben over Tour de France, daarvoor zijn we meegereisd. En wat deden we? We gingen elke dag zeg maar, van de start, van de startplaats of finishplaats, daar gingen we naartoe. Er zijn heel veel mensen bijeen. En die mensen, ja, die hebben we met de liefde van de Heer Jezus kunnen vertellen. Nou, hoe deden we dat? In elke plaats dat we kwamen, we deden het met een team. Elke plaats dat we kwamen, daar hadden we contact met een lokale kerk. Kerken had een Frans contactpersoon, had hij gelegd. En met die kerken werkten we samen, om dus in die stad te bereiken de personen die open stonden voor, staan voor God. Dus dat ook die kerken, zeg maar, met die mensen ook weer daarna eventueel contact kunnen leggen. Dus zo gingen we van stad naar stad en probeerden we mensen over God te vertellen. Je moet je een beetje voorstellen, als je nooit bent geweest, dan is het moeilijk, maar probeer het een beetje duidelijk te maken. En ik ga natuurlijk nog even hier kijken. Hier hebben we al wat, Le Tour de France de la Bible, Tour de France van de Bijbel. Dat was ons team waarmee we werkten, ongeveer een team van 8 mensen. En daarnaast waren lokale de kerken er ook in betrokken. Nou, je ziet op één foto, één foto ook mij van de voorkant. En wat we deden, kijk, Tour de France is een heel groot evenement. Heel groot evenement. Ik weet niet hoe ik het moet aanduiden. Het is namelijk, de hele stad is in de binnenstad van de stad waar je op dat moment bent. Ik kom zelf uit Hengelo en bij ons is Koninginnedag toch altijd wel de happening, zeg maar, van het jaar. Dan gaat echt iedereen, oud en jong, gezinnen, die gaan allemaal naar de binnenstad. Heel veel mensen bij elkaar. Nou, zo is het ook ongeveer met de Tour de France. Iedereen loopt uit naar zo'n evenement. Wel logisch op zich, want Tour de France heeft niet elk jaar hetzelfde parcours. Het is misschien maar één keer dat Tour de France in jouw stad, in jouw dorp komt. Iedereen wil het zien. Nou, vervolgens komt er een 30 minuten lange reclamecaravaan. Die komt allerlei gadgets uitdelen. Ik heb er niet zoveel, maar kijk, dan krijg je bijvoorbeeld zo'n mooie groene hand. Het is leuk. Ik ga hem niet naar jullie gooien, maar deze groene hand krijg je bijvoorbeeld. Je krijgt allerlei snoepjes, je krijgt petjes, je krijgt de meest gekke dingen. Alle sponsors die in de Tour de France, kijk, alle sponsors die in de Tour de France aanwezig zijn, die hebben wel zo hun publiciteit. En dat willen ze graag met iedereen delen. Moet je voorstellen, 30 tot 45 minuten lang wordt er van alles uit auto's gegooid. En iedereen graaien, iedereen, ja, dat wil ik, oude mannen en jonge kinderen. Die oude man graaide net voor de kindje weg. Ja, soms helemaal niet leuk, maar iedereen is dan in één keer heel hebberig. En niet alleen de Nederlander, ook de Fransman. Maar dat gebeurt er dus. Dat is de voorbeschouwing van de Tour de France. En je kan je voorstellen, mensen zijn open en verwachtingsvol. Op iets, ja, waar zijn ze verwachtingsvol op? Ze hebben het nog nooit meegemaakt, ze willen al die gadgets, ze willen de wielrenners natuurlijk zien. Maar daardoor zijn ze ook open, hoe je het nou ook bent of verkeerd, voor het evangelie. Want open is open, mensen hebben een open houding. Als je bijvoorbeeld door de week op zaterdag in de binnenstad gaat evangeliseren, is ook mooi, doe ik ook wel vaak. Maar dan is het vaak, mensen zijn druk met de boodschaptassen, wandelen en geen tijd. Maar bij de Tour de France, mensen staan open. Oh ja, mensen komen naar ons toe, mogen ook een flyer. Nou, even om nog even wat visuele te maken, hoe gaat dat dan in zijn werk? Nou, wij trekken dan zo'n hesje aan. Marijke deed ook mee. Trek een hesje aan, we hebben hier nog eens even kijken, wat hebben we nog meer? Oh ja, een petje, kijk eens. Hebben we ook nog. Hoppakee. En we hebben ook nog flyers, en dat is ook belangrijk. Hè? Ik bedoel, je moet wel wat te brengen hebben. Ik bedoel, als we zomaar wat gaan vertellen, of ja, dat is wel lastig. Flyers, wel handig. En wat staat erop? Vive le Tour de France de la Bible. Ah, leven de Tour de France van de Bijbel. Nou, mevrouw, wilt u zo'n folder? Vindt u het mooi? Etappenschema, het gaat verder over de Tour de France de la Bible. Even kijken. Er zijn zoveel mensen, ik heb te weinig flyers, man. Ik heb te weinig flyers. Nou, deze jongen wil misschien wel. Kijk eens aan. Het is misschien wel in het Frans, sorry, maar vraag even aan iemand of het kan vertalen. Even kijken. Mevrouw, ik heb ook nog een mooie flyer voor u. Alsjeblieft. Alsjeblieft, naar achterop. Ik ga niet het hele riedeltje doen. Er staan namelijk een aantal vragen. Een aantal vragen over Tour de France. En langzaam gaat het, zeg maar, naar het evangelie toe. Dus bijvoorbeeld een christelijke sporter wordt er onder andere genoemd. En die heeft een bepaalde uitspraak gedaan over de hemel, hel en hoe je dat dan kunt bereiken. Het is ook wel grappig, staat op de achterkant, kom en vaincre dans la vie, hoe kunnen we overwinnen in het leven? En overwinnen in het leven, daar gaat het in Tour de France natuurlijk om. Het gaat erom dat we allemaal, dat de beste gaat winnen. En zo is het leven natuurlijk eigenlijk ook een overwinning. We kunnen overwinning halen door Jezus Christus. En daar gaan we dan verder over vertellen. Nou, heel, heel mooi om te doen. En zo hebben wij onze vakantie min of meer een beetje besteed. Waar het nu echt om gaat, ik bedoel, dit is nog maar de prelude, de inleiding. Waar het echt om gaat, op een gegeven moment, kijk, ik ben heel erg een wielerfan. Heel erg een wielerfan. Dus ik vind die wielrenners, dat vind ik ook fantastisch. Dus ik hou van over God vertellen, maar ook over wielrenners. Lekker met hun contacten. Liefst ook over God, maar dat is vaak moeilijk, want ze zitten midden in de wedstrijd. Maar altijd op het moment, en eigenlijk kan Marijke dat best vertellen, als die wielrenners komen, want je moet je even met voorstellen, dit is allemaal geweest, publiciteitskaravaan, we hebben contacten gemaakt met mensen, verteld over wie God is, Jezus is. En dan komen natuurlijk nog de wielrenners. Daar gaat het om, hè, bij Tour de France. Dus de wielrenners komen, gaan zich een beetje opwarmen, gaan een beetje inrijden. Je ziet hier ook, kijk, daar staan de fietsen klaar op het rechterplaatje. Linker, boven een wielrenner. En ik had nog een gesprek die ik had met de vader van de wielrenner. En wat gebeurt er? De wielrenners gaan inrijden. En iedereen wil die wielrenners natuurlijk zien. Als je niks met wielrennen te maken hebt, snap ik, het is een beetje zot. Maar als je wel van wielrennen houdt, is dat leuk. En bij mij verandert dan altijd wat. Dan ben ik zo enthousiast en dan wil ik met de wielrenners praten. En dan wil ik contact met hen hebben. Gewoon ook, wel, ook voor het evangelie, maar ook omdat ik het gewoon heel leuk vind. En dan, Marijke zegt, ja, je wordt dan altijd als een kindje, word jij zo blij. Oké. En toen ga ik een switch maken naar nu, deze week. Ik was deze week, lag ik lekker op mijn balkon, lekker te relaxen. Ook wat te bidden. En ik zat na te denken, wat wil God eigenlijk dat ik vandaag door ga geven? En toen kreeg ik wel iets, ik moest terugdenken aan mijn vakantie. En ik dacht, is leuk en aardig. Leuk, mensen vertelt over God, oké. Maar ik werd eigenlijk best wel geconfronteerd. En dat was gewoon een gedachte in mij. Geconfronteerd, jij bent zo enthousiast voor die wielrenners. Maar ben je ook net zo enthousiast voor God? Hoe enthousiast ben je voor God? Hoe graag wil jij in Gods nabijheid zijn? Hoe graag wil jij God ontmoeten? Dacht ik, ja, inderdaad. Waar gaat het om? God, wielrenners, nou, natuurlijk, ik weet het antwoord wel. Maar het zette mij wel aan het denken. En dat heeft toch ook voor inspiratie gezorgd, ook voor vandaag. Wie is God? En dan even terugrefereren naar de Psalm 5, vers 4. Uitzien naar God. Nou, ik zag daar best wel naar uit. Die wielrenners evangeliseren ook. Maar misschien wel meer naar de wielrenners nog. Best wel hard om te zeggen. Dus dat was voor mij even een trigger. Ik ben benieuwd zoals we hier zitten. Ik weet niet wie van jullie heeft al vakantie of vakantie gehad. Ik wil niet allemaal antwoord geven, maar jullie zien er wel zomers uit in ieder geval. Vakantieachtig uit. Ik had begrepen 1 gast hebben vandaag. Dus geen vakantiegangers van buiten. Ik weet niet of jullie al vakantie hebben gehad, maar dat maakt ook niet uit. Ik wens jullie wel heel mooi vakantie toe. Ik vind in ieder geval mooi ook dat in Nederland is nu gewoon zomer. Dus bedoel, we kunnen er verder niet onderuit. Nou, lekker. Lekker vakantie houden. Als we kijken naar vakantie. Wat betekent dat nou eigenlijk? Nou, ik heb even gekeken. En het Latijnse woord zegt het Latijnse woord is vacare. En daar is ons vakantie van afgeleid. En wat betekent vacare? Vacare betekent leeg zijn. Of leeg of vrij zijn. Leeg of vrij zijn. Betekent dus geen afspraken in de agenda, geen verplichtingen, geen dingen die je niet leuk vindt om te doen. Iets anders dan wat je door de week doet. Sommigen hebben misschien altijd vakantie, maar het is dus daadwerkelijk iets anders. Leeg zijn, vrij zijn, geen verplichtingen hebben. Nou, als je naar de Bijbel kijkt. En dan heeft God dat principe van vakantie al best wel snel in de Bijbel gelegd, in de schepping gelegd. Een tool dat ik altijd vaak hanteer, is dat als je wil weten, soms misschien leesvragen heb, hoe heeft God dat bedoeld? Dan ga ik vaak helemaal naar het begin van de Bijbel. Waarom? Omdat God daar al zoveel dingen in die schepping heeft gelegd. Bijvoorbeeld huwelijk, man en vrouw. Vaak kunnen we daar heel moeilijk over doen. Samenwonen mag het wel of niet. Ja, het is wel duidelijk hoe God het heeft bedoeld. En dat vinden we ook weer in het begin van de Bijbel. Zo kijken we ook over rust, over vakantie. Wat heeft God daarover gezegd? Niet vakantie aan zich, maar wel iets wat ermee te maken heeft. Genesis 2, vers 2 en 3. Nou, misschien even wat afwisseling. Zullen we dit hardop met elkaar lezen? Het zijn maar twee versen. Toen God op de zevende dag zijn werk dat hij gemaakt had, voltooid had, rustte hij op de zevende dag van al zijn werk dat hij gemaakt had. En God zegende de zevende dag en heiligde die. Want daarop rustte hij van al zijn werk dat God schiep door het te maken. God had in 6 dagen de aarde geschapen, maar op de zevende dag rustte hij. Hij nam rust. Hij was klaar met scheppen, hij stopte met scheppen en nam heel bewust rust. Dat staat er ook, hè? God schiep de zevende dag, of toen God op de zevende dag zijn werk dat hij gemaakt had, voltooid had, rustte hij op die dag van al zijn werk dat hij gemaakt had. Als we kijken naar de Joden, die hebben nog steeds die rust, is heel belangrijk voor hen. Daar staat het woordje Sabbat, kennen we misschien wel. Sabbat betekent ook rust, stoppen of ophouden. Ophouden waar je mee bezig bent. Leg neer, rust, stop. Nou, ik vind dat heel mooi, dat vind ik een radicale vorm van rust nemen. Stop waar je mee bezig bent. Nou, we gaan zo meteen naar een ander Bijbelgedeelte en daar lezen we daar meer over. Over die rust die God bedoeld heeft. Die rust die God bedoeld heeft, eigenlijk voor ons allemaal. Misschien niet om het in de vorm van de Sabbat te nemen, maar God geeft hier wel een principe aan dat wij niet altijd maar bezig moeten zijn en blijven met alles wat wij doen. We gaan zo meteen naar Exodus 16. In Exodus 16, misschien ken je het verhaal, daar staat de volk Israël is net uit Egypte bevrijd, is door de Schelfzee getrokken. Farao, die zit nog achter het volk Israël aan, maar wordt door God gehinderd in de Schelfzee. En door de genade van God kan het volk door de Schelfzee trekken. Nou, op een gegeven moment begint het volk toch al een beetje te zeuren. Ze hadden best wel dorst. En ze hadden geen drinken. Maar toch voorziet God op een bijzondere manier. Hij zegt tegen Mozes, gooi dat stuk hout in het water. Eerst was het water bitter. En dan, doe dat gewoon. En hij deed dat. En het water werd zoet. Het volk had drinken en was weer blij. Ze vonden zelfs nog later een bron waar ze ook weer water uit konden halen. Ja, op een gegeven moment krijgt het volk toch wat honger. Wel logisch, ik bedoel, we moeten eten en drinken. Dus volk krijgt honger, dus volk weer erg mopperen. Ze zeggen zelfs, waren we maar in Egypte gebleven. Daar hadden we goed te eten, hadden we alles goed voor elkaar. En nu zitten we te verhongeren en we zijn wel vrij, maar eigenlijk ook weer niet. We wandelen hier door de woestijn en we hebben geen eten en geen drinken. Maar God is zo goed, want God die voorziet en zegt tegen Mozes, ik zal het volk elke ochtend of elke avond voorzien van vlees. Heel bijzonder. En elke ochtend van brood, van manna. En daar willen we even naar gaan kijken. Exodus 16. En dan beginnen wij in vers 21. Ik zal het even voorlezen. Zo verzamelden zij het elke morgen. Het gaat om het manna, dat brood. Ieder naar wat hij eten kon. Want zodra de zon heet werd, smolt het weg. Op de zesde dag gebeurde het dat zij een dubbele hoeveelheid brood verzamelden. 2 gomers voor 1 persoon. Al de leiders van de gemeenschap kwamen dat aan Mozes vertellen. Hij zei toen tegen hen, dat is het wat de Heere gesproken heeft. Morgen is het de rustdag, de heilige Sabbat, voor de Heere. Wat u bakken wilt, bak het en kook wat u koken wilt. En laat alles wat er overblijft voor uzelf liggen, om het tot de volgende morgen te bewaren. Zij lieten het staan tot de volgende morgen, zoals Mozes geboden had. En nu stonk het niet en waren er geen maden in. Toen zei Mozes, eet dit vandaag, want vandaag is het de Sabbat voor de Heere. U zult het vandaag buiten, het manna dus, buiten niet vinden. 6 dagen moet u het verzamelen, want op de zevende dag is het Sabbat. Dan zal het er niet zijn. Als we even kijken naar dit stuk, we halen een paar dingen eruit. Dan verzamelden dus de Israëlieten, de Joden, verzamelden elke morgen zoveel eten wat ze maar ja, eigenlijk wilden. Zoveel honger als ze hadden, konden ze verzamelen en konden ze bij elkaar brengen. Ook zien we, vers 22, dat op de zesde dag dat het gebeurde dat ze een dubbele hoeveelheid brood mochten verzamelen. Een dubbele hoeveelheid, één voor die zesde dag en één voor de dag daarna, de rustdag. Wat we niet hebben gelezen, maar normaal gesproken, er staat een vers daarvoor, dat werd het brood, als je het een dag bewaarde, het manna wat zij kregen, dat kon je niet de volgende dag meer eten. De maden kwamen erin en het bedierf gewoon. Het was niet goed. Wat zegt God nou tegen Mozes in vers 24? Daar staat, zij lieten hun werk staan zoals Mozes geboden had. En nu stonk het niet, de mannen stonk niet en er waren geen maden in. Toen zei Mozes, eet dit vandaag op de Sabbat, want vandaag is het de Sabbat voor de Heere. U zult het vandaag buiten niet vinden. Ja, ik vind het dan een heel bijzonder wonder, want normaal gesproken kon je dat brood niet een dag laten staan. Sommigen deden het wel, maar dat ging dus niet goed. Maar juist op die dag, die zesde dag, op de Sabbat, dan wel. God voorzag daarin. Want God wilde niet dat het volk ging werken op die Sabbat. Dus haalden ze alles bijeen een dag ervoor. En ik vind dat bijzonder dat God daar rekening mee houdt. Dat God ook zo duidelijk, zo strak is. Niet om ons te dwars te zitten. Maar hij doet dat zodat wij niet met alle dingen van de week bezig zijn op die Sabbat. Ik vind het ook bijzonder, andere vertaling staat volgens mij nog iets beter, vers 24. Nee, we beginnen in vers 23, tweede gedeelte, bij wat. Wat u bakken wilt, bak het, en kook wat u koken wilt. En laat alles wat er overblijft voor uzelf liggen. Laat je werk liggen, Sabbat, rust, ophouden, om het tot de volgende morgen te bewaren. En wat deden zij? Zij lieten het staan tot de volgende morgen, zoals Mozes gesproken had. En wat God zei, wat Mozes zei, dat klopt ook. Nou, dat is rust nemen, wat wij misschien niet zo kennen. En als ik naar mezelf kijk, en denk wel herkenbaar, vaak op zondag, laten we even uitgaan dat zondag de rustdag is, hier in Nederland gaan we ook naar de kerk. Zondag vaak willen we nog even wat werk afmaken van de week daarvoor. Of misschien nog even wat werk voorbereiden voor de week die gaat komen. Ik veroordeel je er niet om, Christus ook niet, ga ik niet doen, maar wel heel herkenbaar. Hoe zijn wij met die rustdag van God bezig? En hoe wil God eigenlijk dat wij ermee bezig zijn? Zou God daar nog iets meer mee willen? Is het alleen rust? Is het alleen rust voor onszelf? Hoe zou dat precies zitten? We gaan nog even terug naar Genesis. Genesis 2, vers 3. Ik lees hem nog even. Daar staat, toen God op de zevende dag zijn werk dat hij gemaakt had, voltooid had, rustte hij op die zevende dag van al zijn werk dat hij gemaakt had. En God zegende de zevende dag en heiligde die, want daarop rustte hij van al zijn werk dat God schiep door het te maken. Wat je dus in vers 3 ziet, en dat is wel mooi, vind ik, daar staat dat God de zevende dag, de Sabbat, waar we het over hebben de hele tijd, heiligde en zegende. Want daarop rust hij van al zijn werk. Weet je, die dag, die Sabbat, laten we even zeggen zondag, is op zich niet heilig hoor. Op zich niet heilig. Vaker dan zitten we, tenminste was vroeger misschien meer, maar dan zaten we elkaar een beetje in de gaten houden. Oké, wat doet die op zijn zondag? Wast hij de auto of doet hij de boodschappen? Ja, misschien een ijsje kopen kan nog net vanaf. Weet je, we zitten elkaar een beetje zo te muggenziften en... Maar dat is niet wat God bedoelt. God heiligde die dag, zegende die dag. En heiligde betekent veel meer, God zette die dag apart. Hij zette die dag apart. Deze zondag, die we vandaag hebben, zette God apart van de andere dagen. Waarom? Omdat we vandaag vrij zijn. Omdat God wil dat we vandaag rust hebben. En we hebben allemaal al gewerkt, 6 dagen lang. Maar God zegt, nee, ik zegen die dag en heilige die dag om die apart te zetten. Als we nog verder gaan... Een paar bijbelteksten, Leviticus 23, vers 3. Leviticus 23, vers 3. Daar daar staat ook dat 6 dagen dat er werk verricht mag worden, maar op de zevende dag is het Sabbat. Een dag van volledige rust, een heilige samenkomst. Geen enkel werk mag u doen. Het is in al uw woongebieden een Sabbat voor de Heer. Ik wil even niet verder ingaan op wat volledige rust is. Geen enkel werk mag u doen. Ik denk ook voor de Israëlieten gaf God hele duidelijke instructies. Voor ons ligt dat misschien wat anders. Ik wil veel meer het principe pakken. En dat is dus rust nemen op die Sabbat. Maar er staat ook dat het een dag van volledige rust is, een heilige samenkomst. Weer dat heilige. God zet het apart. Een samenkomst kan je zien als bij elkaar komen. Misschien ook een samenkomst met God. Een dag waarop je met God mag doorbrengen. Een dag waarop je bij God in zijn tegenwoordigheid mag zijn. Een dag waarop je mag bidden, mag genieten van alles. Maar ook een dag waarin die God eigenlijk apart heeft gezet om dichter bij jouw schepper te komen. Dichter te komen bij degene die jou gemaakt heeft en die dit allemaal bedacht heeft. Want hoe wij het ook wenden of keren, als wij onze eigen weg vaak gaan, komen we altijd weer op een punt dat we zien, nee, ik loop dood. Ik wist wel dat God dit en dit zei, maar toch zijn we onze eigen weg gegaan, terwijl God heeft het eigenlijk al zo duidelijk gezegd. En als we dan heel even naar het Nieuwe Testament gaan, naar Jezus. Jezus, hoe ging hij met de Sabbat om? Ik vind dat heel mooi in eigenlijk alle evangeliën, volgens mij vooral de eerste drie, daar staat heel duidelijk dat Jezus op de Sabbat naar de synagoge ging om daar te onderwijzen. Jezus kreeg nogal wat kritiek van alle fariseeën, want die zei dit mag niet, dit mag niet, dit mag niet. Maar Jezus gaf ons het goede voorbeeld door te laten zien dat de Sabbat er is voor de mens en niet de mens voor de Sabbat. De Sabbat is voor de mens om tot rust te komen. Dus Jezus laat het voorbeeld al zien en hij gaat er heel mooi mee om. Want wat doet Jezus? En dat mag natuurlijk helemaal niet, maar hij doet het wel. Dat op weg naar de Sabbat, op weg naar de synagoge, sorry, op de Sabbat, dan is daar nog iemand met of een verschrompelde hand, iemand die ziek is. Maar Jezus gaat er gewoon naartoe. Dat mag natuurlijk niet, volgens de overlevering, volgens de fariseeën, maar Jezus doet het wel. Jezus gaat gewoon naartoe en hij ziet het hart van die persoon aan en Jezus, wat doet hij? Hij brengt alleen maar redding. Redding in dit geval van zijn fysieke kwaal. Hij brengt hem genezing. Jezus die gaat er allemaal dwars doorheen door al die regels. Die gaat die lapt ze eigenlijk allemaal aan de laars. Maar wat Jezus wel doet op die Sabbat, hij is altijd bezig met de dingen van zijn vader. Jezus is altijd bezig met wat God door hem heen wil doen. Nou, wij zijn geen Jezus, we mogen wel meer op Jezus gaan lijken. Maar wat kunnen wij leren van Jezus? Jezus ging naar de synagoge, zoals jullie, we gaan naar de kerk, om meer van God te horen. Jezus wilde, dat blijkt wel duidelijk, in de nabijheid van zijn vader zijn. En Jezus, die deed op de Sabbat ook, hij liet zich leiden door de geest. Niet door regels, maar door de geest. En de geest bracht hem maar gewoon toe om mensen te genezen. Dat lezen we dus niet één keer, maar dat lezen we verschillende keren in de evangelie. Nou, gaan we nog even terug als we naar vakantie. Want daar begonnen we ook mee. Vakantie. Ik denk dat het, zoals ik dan tegen vakantie aankijk. Ik heb een beetje ook gekeken in de Bijbel wat wordt daar over vakantie gezegd. Wat woord vind je natuurlijk niet letterlijk zo terug. Maar wordt eigenlijk niet zo heel veel over vakantie, verlof, sabbatjaar. Enkele keer wordt het genoemd verlof, maar verlof is ook veel meer goedkeuring. Goedkeuring dat je bijvoorbeeld dat je, zoals bij Paulus bijvoorbeeld, die kreeg verlof dat hij op zichzelf mocht gaan wonen in de Rome aan het einde van zijn leven. Hij kreeg toestemming, is het veel meer dan. Maar wat we ook zien, soms een sabbatsjaar, wordt wel eens in de Bijbel genoemd. Maar vakantie op zich, van Petrus die ging even lekker een paar weken ertussenuit. En even lekker, gewoon helemaal niks doen aan het strand liggen. Nee, lezen we niet. Maar deze principes die God heeft gegeven over rust, kunnen wij wel één op één bij ons toepassen. En wat ik mooi vind, hier in Nederland, er zijn heel veel landen wel echt anders. In Amerika volgens mij hebben ze 2 weken vakantie, zoiets. In een bedrijf, wij hebben allemaal 5 weken vakantie. En sommigen misschien nog wel veel meer. En ik zelf zie het eigenlijk als een bonus van God. God geeft ons bonus om nog meer, tot rust te kunnen komen. God heeft die tijd apart gezet. En, want dat lezen we ook over die Sabbat. En heel vaak, wat ik al zei, op zondag komen we er niet echt aan toe. We gaan misschien wel naar de kerk, maar volgens, ja, dan gaan we koffie drinken bij die. Of hebben we nog afspraak daar. Of even de week voorbereiden voor wat gaat komen. Maar vakantie hebben wij ook nog. Vakantie hebben we ook nog. En weet je, hoe ga jij, hoe gaat u met die vakantie om? En dat bedoel ik bemoedigend. Hoe ga je ermee om? Neem je rust? Super. Want we zien, het is een Bijbels principe. God wil dat je rust neemt. God wil dat je alle dingen even loslaat. En eigenlijk nog wel, het zou het best voor ons allemaal zijn. Ik moet zeggen, ik leer daar op dit moment heel veel in. Zomaar loslaten alles, kan dat ook? Ja, volgens God wel. Dat is wel de loslaten en rust nemen. Maar waar ik eigenlijk naartoe wil, in hoeverre verlang je ook naar God? In hoeverre verlang je naar God in die vakantie? Weet je, in die vakantie, er is een tijd, en zo wil ik maar even brengen, er is een tijd waar je misschien nog dichter bij het hart van God mag komen. Waar God klaar staat. En de vakantie kan goed zijn voor rust, maar de vakantie is ook een tijd waarin je, waar God misschien iets specifieks in jouw leven wil doen. Misschien is het een tijd waarin jij meer van de grootheid van God mag zien. Misschien is het een tijd waarin ja, God verlangt dat je, dat je hem echt zoekt. Dat je hem zoekt met overtuiging. Dat je hem zoekt met passie. Dat je misschien wel door vasten, door bidden, zijn aangezicht zoekt. En ik kan je zeggen, neem die vakantie de tijd om God te zoeken. Door de week is het vaak al zo moeilijk. Op zondag is het vaak ook moeilijk. Tuurlijk, doe het elke dag. Maar neem deze vakantie de tijd om God te ontmoeten. Om bij God te zijn. Als we kijken naar Psalm 5, vers 4, waar we mee begonnen zijn. Staat daar, 's morgens hoort u mijn stem, Heere. 'S morgens leg ik mijn gebed voor u neer. En ik zie naar u uit. Als ik in de Bijbel kijk, dan gaat het bij God niet zozeer om, dit doe jij goed, dit doe jij niet goed. Je moet zo en zo leven. Nee, bij God gaat het veel meer om het hart. En natuurlijk, als ons hart goed is, komen daar ook vanzelf goede vruchten uit voort. Op zich wel logisch. Maar weet je, soms moeten wij in onze gedachten, om uit te zien naar God, die laatste regel, moeten wij soms wel eens wat verder gaan met onszelf. Ik merk heel erg bij mezelf dat ik pas bij God helemaal kan komen als ik zelf die keus maak. Zo vaak dan worden we gedreven, dan zijn we laks en zijn we vinden we het allemaal wel best. Hè? Het leventje kabbelt rustig voort, niet echt veel problemen, gaat allemaal goed. En zondag naar de kerk, God is er ook nog in betrokken. Ja, oké. Maar God wil jou veel meer geven. En God verlangt ernaar dat jij bij hem komt. En dat heeft heel vaak te maken met een wilsbesluit. Neem een wilsbesluit om bij God te zijn. Ik moest aan die tekst nog denken, ik heb hem niet hier op de beamer. Maar volgens mij staat in 2 Kronieken dat de ogen van God zeg maar over de hele aarde rondgaan. God ziet naar iedereen uit, maar hij staat diegene krachtig bij waarvan het hart niet een klein beetje, maar volkomen naar hem uitgaat. Dus God die ziet wel van wie het hart volkomen naar hem uitgaat. En als jouw hart misschien vandaag of de laatste tijd niet volkomen naar hem uitgaat, ik veroordeel je niet om, God ook niet. Maar God verlangt er wel naar. En God wil jou des te meer in jouw bestemming brengen, in jouw doel brengen, als jouw hart naar hem verlangt. Weet je waarom? Omdat dat betekent dat jij het van hem verwacht en niet van jouzelf. En God, ja, hij wil alleen maar dat jij, ja, dat zijn naam, daar gaat het eigenlijk om, dat zijn naam verheerlijkt wordt, dat hij tot zijn doel komt. En dat wil hij door jou doen. Wil hij door jou doen. Ik stel voor dat we, ja, misschien, je mag gewoon op je plaats blijven, korte tijd van gebed hebben. Dat je probeer je hart naar God te uiten. Mag je zacht doen, mag je hardop doen. Dat je gewoon uitspreekt naar God hoe jij op dit moment eigenlijk tegenover God staat. En waar je naar verlangt. Spreek je verlangens naar God uit. Misschien moet je wel een wilsbesluit maken om meer in de aanwezigheid van God te komen. Om God te gaan zoeken. Misschien ben je wel heel ver verwijderd van God. Spreek je hart uit naar God. En dan zal ik afsluiten met het gebed. Ja, Jezus, u wilt ons vullen. U wilt ons ontmoeten, Vader. En u staat altijd voor ons klaar, zoals we lezen. Heer, en als we misschien niet naar u uitzien, Vader, dan bid ik dat we een besluit hebben gemaakt om in ons hart, in ons hoofd, om u te helemaal te gaan zoeken, Vader. Dat we bij u willen zijn. En dat we kunnen zeggen, net zoals David, ik zie naar u uit. Vader, en diep in ons hart geloof ik, Heer, dat we naar u uitzien, dat we meer van u willen zien. Heer, en ik vraag zo'n zegen ook over deze mensen, over ons, dat we deze vakantie mogen nemen als een periode van rust. Een periode van rust, maar ook een periode waar we in de rust bij u zijn. Waar we heel bewust uw aangezicht mogen zoeken. Heer, omdat u ons nieuwe energie wilt geven in deze periode. Heer, dank u wel dat het uw bedenksel is, deze Sabbat, deze vakantie. Dank u wel dat het uw bedenksel is. En dank u wel dat u het ook door ons heen wil laten zien. Vader, uw naam zij geloofd, uw naam zij geprezen. En ik dank u wel voor wie u bent. Amen. Amen.